hadden wij ook al een afspraak. Heb ik alles al heel van tevoren vroeg voorbereid en ik heb de PowerPoint niet meegenomen. Zo, maar ik heb ontdekt dat u dat wel waardeert, want mensen beginnen mij ook plaatjes toe te sturen. Zou je misschien dit kunnen gebruiken? Hier is ook wat past bij die thema. Zoals je wat ziet wat leuk is of zoiets dat je zegt, hey, dit kan je gebruiken, mail het maar. Ja? Kan altijd goed. Maar waarom ik wil spreken over keuzes, is omdat heel veel van ons beseffen dat wij een aantal keuzes hebben. Maar er zijn een aantal dingen in het leven dat wij zelf bepalen, maar dat wij dit niet doorhebben. Want mensen zeggen heel makkelijk, en daar wil ik, dat is volkswijsheid tegenover godswijsheid. Mensen zeggen heel makkelijk, ja, alles ligt al van tevoren vast. Als je tijd komt, dan moet je gaan. Wie kent dat? En sommigen die geloven dat zelfs, dat het christelijk is. Dat God bepaalt wanneer jij gaat sterven. En de Bijbel zegt, jij bepaalt het. Hij zegt, eer je vader en je moeder, opdat jij een lang leven zou hebben. Als je niet je ouders zou eren, wat kan dit betekenen? Ja, dat je korter gaat leven dan dat God voor je bedoeld had. Als alles in Gods hand ligt, aan de ene kant is dat waar, hebben wij geen verantwoordelijkheden. En dat bemerk je ook in zekere kringen, ja, als God wil dat mensen tot geloof zou komen, dan zal hij dit bewerken. Nee, de verantwoordelijkheid is aan ons om het evangelie te verkondigen. Dat wat wij bemerken van dat alles door lot bepaald is en dat alles al van tevoren vast ligt, dat is eigenlijk het wezen van het islam en het boeddhisme. Terwijl het christelijk geloof, heeft God aan elkeen van ons een verantwoordelijkheid gegeven en wij bepalen de keuzes. God bepaalt niet, nou, ik geef die ziekte of kanker of dit en die niet. Nee, zo werkt het niet. Daarom heeft God ons ook de recht gegeven om op aarde de wereld te besturen door ons gebeden. En God stelt altijd van tevoren, wat is jouw keuze? Zo je keuzes bepalen je toekomst. Dan zijn er ook een hele aantal gebieden en gebeuren die ontstaan doordat de duivel zijn vinger daarachter krijgt. En dat de duivel kan ook komen, Jezus zegt, hij is een dief en een moordenaar, hij is een leugenaar vanaf het beginnen. Er wordt zelfs gesproken in Handelingen, in Johannes hoofdstuk 10, dat de dief kan inbreken en stelen. Met andere woorden, als de dief kan inbreken en stelen, dan kan hij ook roven wat er van God komt. En dat zie je dan ook, dat zekere dingen in de Bijbel liggen niet zo vast als wat wij vaak geleerd is dat zij zijn. Laten we kijken naar een aantal van die dingen. En ik wil vanmorgen met u lezen uit 1 Korintiërs hoofdstuk 10 vanaf vers 1. 1 Korintiërs hoofdstuk 10 vanaf vers 1. Paulus schrijft daar, want ik stel er prijs op, broeders. Het geldt ook natuurlijk voor de zusters. 1 Korinthe hoofdstuk 10 Want ik stel er prijs op, broeders, dat u weet dat onze vaderen, en dan schrijven we aan het Joodse volk, allen onder de wolk waren, allen door de zee heen gingen, allen zich een Mozes lieten dopen, in de wolk en in de zee. Allen hetzelfde geestelijke voedsel aten en allen dezelfde geestelijke drank dronken, dronken uit een geestelijke rots, welke met een mede ging en die rots was de Christus. En toch heeft God in het merendeel van hen geen welgevallen gehad, want ze werden neergeveld in de woestijn. Deze gebeurtenissen zijn ons ten voorbeeld geschied, opdat wij geen lust zouden hebben tot het kwade zoals zij die hadden. Word ook geen afgodendienaar, zoals sommige van hen gelijk geschreven staat. Het volk zette zich neer om te eten en te drinken, en ze stonden op om te dansen. En laten wij ook geen hoererij plegen, zoals sommige van hen deden. En er vielen op één dag 23.000. En laten wij de Heere niet verzoeken, zoals sommige van hen deden. Ze kwamen om door de slangen. En moord niet. Moppert niet. Mopperen is natuurlijk zonde. Hè? Dat weten velen niet, maar... En moppert niet, zoals sommige deden. Ze kwamen om door de verderfengel. Dit is hun overkomen tot een voorbeeld voor ons, en het is opgetekend ten waarschuwen voor ons over wie de einde van de eeuwen gekomen is. Daarom wie meent te staan, ziet toe dat hij niet vallen. U hebt geen bovenmenselijke verzoeking te doorstaan, en God is getrouw, die zal niet toestaan dat hij boven vermogen verzocht wordt, want hij zal mede verzoeking voor de uitkomst zorgen, zodat die er tegen bestand zijn. Dat heb je vorige week ook gehoord. God zal niet toelaten dat u boven uw vermogen verzocht wordt, maar hij zal je de kracht geven, helpen en leiden om daaruit te komen. Wat heel belangrijk is, is vers 11. Het zegt, dit is een overkomen ten voorbeeld voor ons. En het is opgetekend als een waarschuwing voor ons die aan het einde van de tijden leven. Vers 6 staat er ook, deze gebeurtenissen zijn ons ten voorbeeld geschied, opdat wij daardoor zouden leren. En dat is ook het doel van alle verhalen in het Oude Testament, dat wij dit gaan lezen en dat wij daaruit gaan leren hoe te leven. Nou, als we kijken naar dit gedeelte en wij lezen daar samen mee, Deuteronomium 30, Deuteronomium 30, dan stelt God door Mozes het volk op voordat ze het beloofde land binnentrekken. En het volk neemt plaats op de ene berg, en de Levieten die stonden op de andere berg. En Mozes liet de wetten van God, en hij liet zijn toespraak voorlezen, en hij liet voorlezen als de zegen en de vloek. En dan zegt Mozes het volgende aan het eind van zijn toespraak, vers 19, Deuteronomium 30, vers 19. Ik neem heden de hemel en de aarde tegen u tot getuige. Het leven en de dood stel ik u voor, de zegen en de vloek. Kies dan het leven, opdat u leeft, u en uw nageslacht door de Heer uw God lief te hebben, naar zijn stem te luisteren, hem aan te hangen, want dat is uw leven en waarborg voor een langdurig wonen in het land, waarvan de Heere uw vaderen Abraham, Isaac en Jacob gezworen heeft dat hij het hun geven zou. Wat is een waarborg? Een lang leven in het land. Wat is de waarborg? Luisteren naar Gods stem, hem lief te hebben, hem aan te hangen, maar voordat hij dat zegt, zegt hij, de keuze die je maakt.
Hij zegt, ik houd leven en dood voor ogen. Kies dan het leven opdat je leeft. Kies het leven opdat je leeft. Wat ik bemerk en wat ik steeds tegenkom is dat heel veel mensen worstelen met dingen in het leven. En dan komt er een moment dat iemand gaat zeggen, ja, maar ik kan er net zo wel dood zijn. En op dat moment, dan spreek je eigenlijk doodswensen uit. En dan stel je je open voor de dood om in je leven te gaan werken. Want God zegt, kies voor het leven. God is pro-life. God is pro-leven. Hij wil dat er geleefd zal worden. Maar doordat jij door omstandigheden of wat ook al gaan uitspreken, ja, nou, het leven heeft geen zin, ik schrik me hartstikke dood, ja, alle ellende die op je afkomt, ja, men is je leven niet meer veilig, ja, wie weet straks sta ik ook op straat door de financiële crisis. Wat doe ik dan? Dan begin ik te spreken anders als wat God over mij spreekt. Dan kies ik niet voor de toekomst van God, maar dan kies ik eigenlijk voor de dood. En we moeten beseffen hoe belangrijk dit is, want wat wij spreken, maakt ook, dat komt eruit wat in je hart leeft. Heel veel mensen die lopen en constant komen naar gedachten die in je opborrelt, gedachten die je aanvalt. En lieve mensen, ik maak het zo vaak mee dat mensen door wat ze gezegd hebben of door wat anderen over hen gezegd hebben, dat ze daardoor een leven gaan leiden die niet Gods bedoeling was. Spreuken zegt het volgende, Spreuken 18 vers 20. Dood en leven zijn in de macht van de tong. Wie aan haar toegeeft, zal haar vrucht eten. Dood en leven zijn in de macht van de tong. En het is heel belangrijk dat wij van diep in ons wezen een keuze maken en gaan zeggen, Heer, ik kies om te leven. Ik kies voor u. Mijn keuze staat vast. Ik kies voor het leven. Sommige christenen die denken, ja, maar goed, als ik het leven hier wegga, dan is het beter bij God in de hemel. Gods bedoeling is nooit dat je in de hemel zal komen. Gods bedoeling is voor jou om op aarde te leven. Dat is Gods plan. De hemel is voor later. Hij heeft de mensen uit de aarde genomen, geschapen om te heersen op de aarde. En later dan komt hij en hij schept weer een hele nieuwe hemel en een hele nieuwe aarde. En aan het eind van alles, dan zegt de apostel in het einde van Openbaring, ik zie de nieuwe Jeruzalem uit de hemel neerdalen als een bruid. Neerdalen waarin? Naar de aarde. De stad van God komt naar de aarde. Het uiteinde van Gods bedoeling is dat God op aarde zal zijn zichtbaar en tastbaar voor iedereen. Zo niet gaan denken, nou ja, in de hemel is alles beter. Gods bedoeling is de aarde, dat de aarde beter zal worden. Maar als we alles gaan zeggen wat over het journaal gezegd wordt, en zeggen, ja, ja, maar weet je, we kunnen niet kiezen, dan krijgen wij dit, of dan krijgen wij dat, en als die tijd gekomen is, dan ga je de pijp uit. Wie zegt dat? Wie zegt dat? Mensen. Dat is... Goed, gepraat. En de Bijbel zegt, Dood en leven zijn in de macht van de tong. Dood en leven is in jouw mogelijkheid, in jouw lippen en wat je zegt gebeurt. En daarom was het altijd dat God de keuze aan het volk stelde: of sterven in de woestijn of leven in het beloofde land. Of sterven halverwege of een lang en gelukkig een goed leven met God. En dat is niet te zeggen dat alles altijd op wieljes lopen. Dat altijd alles op rolletjes gaat. Ja? Wieljes en rolletjes. Het ja? Het betekent niet dat het leven geen verrassingen kan bieden en dat er niet mensen door de dood overweldigd zullen worden. Johan, misschien moet je hem even net hiernaast of zo zitten, want als ik zie dat mensen begint te kijken en kijken, dat betekent dat ze niet meer naar mij luisteren, gaan ze luisteren naar Maarten. Maar het is zo belangrijk dat wij dat beseffen. En als wij kijken vanuit het Oude Testament, dan ligt niets vast behalve de liefde en de genade van God. Als daar één ding is wat vast ligt, is Gods bedoeling voor de mensen. Gods plannen voor ons en Gods bedoeling voor de mensen, dat ligt vast. Dat ligt helemaal vast. God heeft goede plannen voor ons. En dat zien we vanaf het begin in de Bijbel. Henoch wandelde met God. En Henoch wandelde met God. En hij was niet meer, want God heeft hem tot zich genomen. Op welke leeftijd was dat? Hoe oud was die? Ja. 475. Ik weet het niet, zo ik heb niet. Genesis 5. Genesis 5 vers 22. Ik weet hoe oud Adam werd, maar niet de Henoch nog. Nadat zijn kinderen geboren was, leefde hij nog 365 jaar. Nadat zijn kinderen geboren waren. Nou goed, maar Mozes werd een man van God. Mozes leefde vanuit de vriendschap met God. God sprak met hem van aangezicht tot aangezicht. David werd een man naar Gods hart genoemd. Maar alles wat David deed was ook niet goed. Heeft David verkeerde keuzes gemaakt? En daardoor is er een hele hoop ellende gekomen. Maar wat wel belangrijk is, is deze mensen leefden vanuit het geloof en de relatie met God. Als God ieder mens een tijd geeft en naar dood gaan, dan heeft Jezus eigenlijk tegen Gods wil ingegaan toen hij mensen uit de doden heeft opgewekt. Ja toch? Want hij heeft de dochterkie van Jairus heeft hij opgewekt. Hij heeft de zoon van de weduwe van Naan heeft uit de doden opgewekt. En hij heeft Lazarus uit de doden opgewekt. En hij gaf zijn discipelen de opdracht: ga, wek de doden op, genees de zieken. Is dat waar of is dat niet waar? Staat dat in de Bijbel? Hoeveel maal staat het in de Bijbel? Wek de doden op, genees de zieken. Dit staat in elke evangelie. Het staat in Matthäus, in Marcus en in Lucas. In de mond van drie getuigen staat elke zaak vast. Zien wij dit allemaal gebeuren? Nee. Waarom niet? Omdat wij ergens hebben wij de verwachting en het leven uit geloof kwijtgeraakt. En dat staat er ook over het volk van God. En de geschiedenis, de lessen uit de geschiedenis staat er. Dat ze hebben alles gehoord. Ze hebben een goede nieuws gehoord. Ze hebben over Gods plannen voor hun leven gehoord. En dat staat in Hebreeën hoofdstuk 4. Maar dit goede nieuws hadden zij geen baat bij, omdat zij dat niet met geloof gemengd hebben. Het zegt, al het goede nieuws dat God hen gaf, bracht hen geen baat, Hebreeën hoofdstuk 4, vers 1 en 2. Dan zegt hij, laten wij daarom op onze hoede zijn, dat niemand van u, terwijl nog een belofte van tot zijn rust in te gaan bestaat, de indruk zou wekken achter te blijven. Want ook ons is het evangelie verkondigd, evenals hun, evenals Gods volk. Maar het woord van de prediking was er niet van nut, omdat het niet met geloof gepaard ging bij hen die het horen. Zo God vraagt van ons niet alleen horen, maar hij vraagt dat dit wat we horen, moeten wij gaan mengen met geloof. Wij moeten het uitspreken, wij moeten het als het ware een geloof naar ons toetrekken. De Engelse Bijbel vertaalt het, it was not mixed with faith. Nou, wat moet ik doen als ik iets wil mengen met geloof? Hoe moet ik te werk gaan? Ik moet horen wat Gods woord zegt. Ik moet het even laten weken in mij denken. Ik moet de besluit nemen. Ik geloof het en ik maak het mijn eigen. Het is een proces. De eerste keer dat je iets hoort uit Gods woord, dan kun je zeggen, oh wauw. Maar wie heeft het al meegemaakt dat je iets hoort en zie je, wauw. En de volgende dag dan denk je, hoe was het nou weer? En dan was je het kwijt. Of je hoort iets en dan denk je, oh nou ja, dat heb ik al gehoord. Oh, dat weet ik wel. Maar geloof is niet gebaseerd op kennis. Maar het is of ik het woord van God echt tot mij neem. Ik eet al jaren, elke ochtend, 2 sneekjes brood met kaas. Ik kan niet in de keuken komen, oh ja, ik weet het al wat ik ga eten vanmorgen. Ik ken het al, en dan weglopen. Dan heb ik het nog niet genomen. Ik kan niet zeggen, nou ja, ik weet al hoe de kaas smaakt, ik weet al hoe het brood smaakt. Oh ja, dat heb ik al gedaan, zo, ik ken het en... En dezelfde manier is ook met het woord van God. Je moet het iedere keer weer voor je ogen stellen en zeggen, Heer, ik neem het aan. Dat is mengen met geloof. Als ik pannenkoeken zou bakken, dan helpt het niets dat ik zeg, oké, je hebt melk nodig, je hebt meel nodig, je hebt eieren nodig. Ja, klopt dit al? Ja? En dan doe ik het in een pan. En ik neem het en ik zet het in een pan op een vuur. De ingrediënten zijn goed. Maar wat heb ik niet gedaan?
Olijfolie.
Oké, olijfolie ook. Dankjewel, Wil. Maar wat moet ik doen met die bestanddelen? Ik moet het gaan mengen. En dit is wat hier staat. Zij hebben het gehoord, maar het is niet in hun hart gepaard gegaan met geloof. Dit is niet gemengd met geloof. Wat betekent dat ik zeg, als ik hoor wat God zegt, en ik zeg, Heer, ik neem het aan, het is ook voor mij. Heer, ik geloof dat dit wat er staat, is ook voor mij. En ik blijf dit herhalen, ik blijf dit zeggen, ik blijf het tot mij nemen. En op iedere ding dat je hoort van God dat specifiek voor jou is, ga je op aangevallen word. Dat is het goede nieuws. Ja? Waarom is het goede nieuws? Omdat God zegt, hier heb je instrument om de duivel mee te verslaan. Jezus Christus, de Zoon van God, nadat hij gedoopt was, ging de hemel open en er kwam stem van God in de hemel. De Heilige Geest kwam in de vorm van een duif en God zei tegen hem, jij bent mijn geliefde zoon en jou heb ik een welbehagen. En 40 dagen later zegt de duivel tegen hem, denk je nou echt dat je Gods zoon bent? En dien je nou Gods zoon bent? Waarom heb je honger? Waarom heb je de moeite? Waarom heb je dat? En wat heeft Jezus tegen hem gezegd? Ja, maar ik weet het. Ik weet dat ik zoon van God ben. Ik heb het gevoeld die dag toen ik gedoopt werd. Of hoe heeft hij de duivel weggestuurd?
Staat geschreven.
Amen. Oh, prachtig. Wat vind ik dat heerlijk. En een koor komt het in die kant. Er staat geschreven. Er staat geschreven en het woord van God werd geproclameerd. En het woord van God is levend, krachtig en het tweesnijdend zwaard. En het woord van God houdt eeuwig stand. Hemel en aarde zullen voorbij gaan, maar het woord van God houdt eeuwig stand. En wij moeten Gods woord uitspreken in een situatie van nood. In een situatie van moeite. Probeer ik dan te zeggen, ja, maar je moet je gevoelens te onderdrukken? Nee. Ik zeg gewoon eerlijk, Heer, ik vind het een heel rot situatie. Dit doet pijn in mijn binnenste. Dat zeg ik aan u, maar uw woord zegt dat en ik geloof het en ik spreek het uit. Want je krijgt ook mensen die niet eerlijk zijn in de omgang met hun eigen emoties. En dan probeer je het te onderdrukken. Want ja, nou moet ik positief gaan spreken. Steve heeft gezegd, ik moet nou geloof gaan spreken, positief gaan spreken. Maar ik voel me zo rot. Ja, maar dat moet ik nou niet, dat moet ik niet doen. Nee, dat kan niet. En wat gebeurt dan? Dan word ik wetisch en ik ga het zelf opbouwen. Ik voel me rot, maar ik moet niet rot voelen. Ik moet die voelens... onderdrukken, want ik ben voorhoorlijk blij. En intussen wil ik janken van de binnenkant. En hoe ga ik daarmee om? Lieve Vader, ik voel wel, ik kan janken. En jank voor uw aangezicht en voor u alleen. Maar u hebt gezegd, mijn vijanden zal niet beschaamd staan. Mijn vijanden zal mij niet beschaamd doen staan. Een voorbeeld uit het leven van David. In Samuel hoofdstuk 30. In Samuel hoofdstuk 30. Wat is hier gebeurd? David die was weg met zijn mannen en toen werd de stad waar zij woonden werd aangevallen door de Amalekieten en zijn vrouw en kinderen en iedereen die samen met hem was, werden vrouwen meegenomen. En vers 4 moet je kijken. Toen verhieven David en het volk dat bij hem was hun stem en weende totdat ze niet meer wenen konden. Wat? David was toch een hele stoere soldaat. Maar wat deden ze? Zij huilden, zij weenden, zij maakten plaats voor teleurstelling, verdriet. Zij gaf het ruimte. En nadat ze geweend hadden, toen werden de mannen rondom hem een beetje moeilijk, want er staat, en David geraakte zeer in nauw, vers 6, omdat het volk ervan sprak hem te stenigen, want het gehele volk was bitter gestemd, ieder om zijn zonen en dochters. Wat gebeurde? De mannen lieten toe dat hun verdriet en de teleurstelling bitterheid veroorzaken. Wat deed David? Wat staat er in de Bijbel? Zelfde tekst. Maar David sterkte zich in de Heere. En toen hij zich in de Heere sterkte, ging hij ook en hij vroeg: Heer, wat moeten wij doen? En kwam er een oplossing. En het einde van het verhaal is dat zij allebei, plus hun vrouwen en hun kinderen, een leven en welzijn teruggevonden hebben. Zo, wat is de proces daarin? Is eerlijk zijn over dit wat gebeurt. Eerlijk zijn over het verdriet. In het leven van Jezus zie je dat ook. Toen Johannes de Doper gedood werd, toen viel dit ook als een donderslag bij iedereen in. Johannes de Doper werd onthoofd op een feestje van koning Herodes. En toen een bericht kwam bij Jezus, toen trok Jezus zich terug op een stille plaats. Waarom? Hij moest tijd geven om dat verdriet en die rouw te verwerken. Hij wist heel veel, maar hij wist niet dat Johannes de Doper zou doodgaan. Niet op dat moment. En ik geloof ook niet dat het Gods wil was. Maar Herodes die nam zelf verantwoordelijkheid. En zo gebeurt het heel vaak dat de duivel heeft. Lieve mensen, ik wil je niet bang praten, maar de duivel heeft voor iedereen van ons ook een plan. En zijn plan is om je leven kapot te maken. Zijn plan is om je gezin kapot te maken. Zijn plan is om je kinderen kapot te maken. Zijn plan is om ziekte en alles waar jij voor bang bent over je leven uit te storten. Maar het goede nieuws is, God heeft ook een plan voor je leven. Wat is Gods plan voor je leven? Wil hij dat je geluk zal hebben? Hij zegt, ik weet welke gedachten ik over u koester, zegt de Heer. Welke gedachten koestert God over ons? Gedachten van vrede. En het Hebreeuwse woord voor vrede is shalom. Dat is het groet dat ze ook iedere dag, elke Jood aan een ander uitspreken. Shalom. En shalom is niet de afwezigheid van oorlog alleen, dat betekent vrede, maar shalom betekent dat niets kapot is, dat niets gestolen is, dat niets stuk is, dat alles heel is en alles in harmonie en dat er volledig voorziening is, genoeg van alles. Het beeld van shalom is iedere Jood onder zijn eigen vijgenboom en onder zijn eigen druivenstok. En de vijgenboom spreekt van schaduw, beschutting, van vrucht, van genezing. En de druivenstok spreekt van vreugde, van wijn, van feest, van overvloed, van genoeg, zelfs in de winter, zoetigheid want, van de rozijnen. Daarvan spreekt het, van feest. En wanneer God zegt, ik weet welke gedachten ik over u koester, dan zegt hij, ik koester de beste gedachten voor jou, opdat jij een hoopvolle toekomst zal hebben. Opdat je een hoopvolle toekomst zal hebben. En ik weet, er zit vanmorgen mensen die als ze te ver vooruit denken, dan komt het op hen af. Dan hebben ze moeite. Er zijn dingen gebeurd in het verleden dat je dwars zit. Er zijn mensen die je gekwetst hebben. Er zijn omstandigheden gebeurd of je zit nu midden in omstandigheden. En je hebt een gevoel, maar als dit nog langer zo doorgaat, dan red ik het niet. Hoe ga je dan daarmee om? Je gaat en je pakt Gods woord en je gaat luisteren wat zegt God woord. En als een Bijbelgedeelte je aanspreekt, schrijf het op. Hou een boekje bij je, journaalboekje. Schrijf het op. Als je een gevoel hebt dat iets je raakt, ga lees dit en bid het terug naar God. Spreek het naar God terug. Het woord van God, wat hij tot ons spreekt, is zodra wij het aannemen en wij gaan het uitspreken terug naar hem, dan gaat dat woord, komt krachtig en het gaat werken en er gebeurt wat en er ontstaat wat. En dit is wat de bedoeling is van Spreuken 18 vers 20. Dood en leven is in de macht van de tong. Wie aan haar toegeeft, zal haar vrucht, daar vrucht van eten. Wat betekent het? Geef ik toe aan dood en gedachten van dood, van gebrek, van moeite, dan ga ik daarvan de vruchten eten. Geef ik ruimte, geef ik toe aan gedachten van God, dan zal ik van Gods gedachten leven. En als ik het goede nieuws word, dan is het dat God werkt door zijn woord en zijn woord begint krachtig te werken in mijn leven. En er komt verandering. Er komt verandering. Er komt uitzicht. Er komt hoop. Er komt een nieuw begin. En daarom is het iedere ding wat ik doe, moet ik mezelf afwegen. De keuzes die ik maak, kies ik voor het leven, kies ik voor Gods plan, of wil ik mijn eigen spoor trekken? En als het moeilijk is en ik weet niet wat nou precies God van mij vraagt, dan ga ik lezen. Hij heeft beloofd, mijn schapen horen mijn stem. En hoe gaat de tekst verder? En de stem van de vreemde zullen ze voorzeker niet volgen. Is dat goed nieuws? Of niet? Heel veel mensen worden dan ook weer geregeerd door vrees. Ja, maar als ik het nou verkeerd doe. Als ik het nou verkeerd uitpak. Of als ik... Kijk met mij naar Johannes hoofdstuk 10. Johannes hoofdstuk 10. En als je nou een goede plaatje krijgt van keuzes, stuur het dan maar op. Ja? Johannes hoofdstuk 10. Dan zegt Jezus, voorwaar, ik zeg u, wie niet door de deur de schaapskooi binnenkomt, maar op een andere plaats inklimt, die is een dief en een rover. Maar wie door de deur binnenkomt, is de herder van de schapen. Voor hem doet de deurwachter open. En de schapen horen zijn stem en ze volgen. En hij roept zijn eigen schapen bij namen en hij voert ze naar buiten. Wanneer hij zijn eigen schapen naar buiten gebracht heeft, gaat hij voor ze uit en de schapen volgen hem, omdat zij zijn stem kennen. Maar vreemden zullen ze voorzeker niet volgen, doch zij zullen van hem wegvluchten, omdat zij de stem van de vreemden niet kennen. Dan mag ik ook gaan proclameren, Heer, ik ken uw stem. En de stem van een vreemde zal ik niet volgen. Ben je bang dat je verkeerd geleid wordt? Ben je bang dat je verkeerde keuzes maakt? Ben je bang dat je Gods stem niet goed kennen en verstaan? Dan ga je dit proclameren. Gaan ze zeggen, Heer, u zegt voorwaar, mijn schapen horen mijn stem. Ik ben uw schaap, ik hoor uw stem. En de stem van een vreemde zal ik niet volgen. Is dit praktisch of is dit niet praktisch? Wie van u was al bang dat hij zei, ja, maar ik weet niet, en straks maak ik een fout, en... Kom op. Ja? En God zegt, nee, ik wil. En als je dit niet begrijpt, dan zeg je, Heer, help mij, spreek weer tot mij. Spreek duidelijker. Heer, help mij, ik ben echt hardhorend, en ik ben stijfkoppig en ik ben eigenzinnig van mezelf en ik help mij om uw stem te horen, spreekt op mij. Je vraagt hoe vaak mag dan dingen tegen mij moet zeggen voordat het uiteindelijk ingaan. Valt het wel mee? En als ik je niet goed gehoord heb en ik zeg sorry, zeg het weer. Wanneer was dit dat ik je adres... Ah, nu komt het uit. Toen moest ik het nog een keer zeggen en toen was ik niet blij met je. Maar dat gebeurt toch met allen van ons dat je een keer verkeerd hoor.
Ja.
Ja? Of niet? Of niet goed verstaan? Wordt het je kwalijk genomen? Denk je dat nou God nou zegt, en nu heb ik mij geduld met jou verloren. gelukkig niet. Weet je wanneer hij wel zijn geduld verloren heeft met zijn volk? Wanneer zij ging mopperen. En mopperen. En mopperen. Mopperen is zonde. En als je merkt, nou oké, dit zit in mij, ik ben zo, dan zeg je, Heer, ik ben een mopperkont, vergeef mij, verander mij van binnenuit dat ik niet zo reageer. Help mij, laat me dit zien. Iedere keer laat me dit zien, want ik wil dit niet. En als je daarop betrapt, dan vraag je weer, Heer, vergeef mij, en gaan. Als dingen diep ingeslepen zijn, hoe lang neemt het niet om eruit te komen? Weet je wat het merkwaardige was? Dat ik bemerk met onze kleine kinderen. Je leert ze. Toen je klein was, Janko. Toen Clarissa klein was en je nog niet eens daar was. Dat het verbaasde mij, vooral met Clarissa. Dat wij hebben. Zekere woorden hebben wij nooit gebruikt in huis. En het werd eenmaal gebruikt. En het was boem. Begon ze dit te gebruiken. Andere woorden moest je heel lang leren voordat ze het door had en hoe dit te gebruiken. Maar vloekwoorden, boem. Scheldwoorden, ja. Het was zo. Ja, maar nog voordat ze naar school ging. Wat zegt u?
Peuterspeelzaal.
Op de peuterspeelzaal ook. Nou. En voordat zij die woorden kwijt was, dat wij zeggen, maar wij praten niet zo. Ja, maar wop, 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 wop. Ja, maar wij praten niet zo, wij gebruiken die woorden niet. En dan hoor je, speelt ze alleen? Ging ze mopperen op de poppen en dan komt die woorden weer. En dan denk ik, hoe bestaat het? Heb jij jouw kinderen geleerd vloeken? Kunnen ze dit? Ja? Hebben jullie kinderen geleerd om te vloeken? Kunnen ze dit? Waarom? Omdat wij als mensen worstelen wij daarmee. En hoe vaak gebruik je daar niet dezelfde woorden? Ga dan en laten we gaan naar Psalm 118 en dan sluit ik af. Moet je eens kijken. Psalm 118 en Psalm 118, Psalm 116, 17 en 18 zijn psalmen die ze uitspraken op de grote feesten. Dan luistert het volk en ze lezen het voor, Psalm 118. Dan zegt de psalmdichter, loof de Heere, want hij is goed. Ja, zijn goedertierenheid is tot een eeuwigheid. Laat Israël nu zeggen, dat zeggen de priesters, en dan moest het volkomen. Zijn goedertierenheid is tot een eeuwigheid. Laat het huis van Aaron nu zeggen, zegt het volk, roep dan tegen de priesters. En dan antwoordt de priester, zijn goedertierenheid is tot een eeuwigheid. Laat wie de Heere vrezen nu zeggen. En dan zei de hele vergadering, wat? Zijn goedertierenheid is tot een eeuwigheid. En dan is de psalm zo geschreven, dat zij de volgende vers las. Uit de benauwdheid heb ik tot de Heere geroepen. De Heere heeft mij geantwoord en mij in de ruimte gesteld. En dan begint het weer terug naar vers 1. Loof de Heere, want hij is goed. Ja, zijn goedertierenheid is tot een eeuwigheid. Laat Israël nu zeggen, zijn goedertierenheid is tot een eeuwigheid. Laat het huis van Aaron nu zeggen, zijn goedertierenheid is tot een eeuwigheid. Laat het volk van, allen die de Heere vrezen nu zeggen, zijn goedertierenheid is tot een eeuwigheid. Wat spreken ze uit? God is een goede God, zijn goedheid houdt nooit op, de duur tot alle tijden. Dat moesten ze dagelijks zeggen. Als ze de grote feestdagen hebben, stonden zij de hele psalm dit te repeteren. God is een goede God. God is een goede God. God is een goede God. Waarom? Omdat meeste mensen worstelen daarmee om het tot in de diepst van hun wezen te aanvaarden en te geloven. God is een goede God die goede plannen voor ons voor heeft, die het beste voor ons voor heeft, die wil dat wij vanuit zijn goedheid zullen leven. En weet je, dat is zeker een van de moeilijkste dingen voor mensen om te pakken. En het is niet, nou ja, oké, dat weet ik nou, Steve heeft er vanmorgen over gepreekt. Ga nou maar eens voor de spiegel staan, kijk jezelf in de ogen en zeg, ik geloof God is een goede God. Ik geloof God is een goede God. Ik geloof God heeft het beste voor. Ik geloof God is een goede God. Ik geloof God heeft het beste voor mij voor. Ik geloof God is een goede God. En kijk of dat niet je gemoedstoestand, je wezen veranderen. Dood en leven is in de macht van de tong. Hij heeft aan ons gezegd dat hij wil dat wij ons gaan richten op Jezus Christus. De heiland en de voleinder van ons geloof. Vader, wij willen bij u komen. Heren, wij spreken het ook vanmorgen voor u uit. Ik kies voor het leven. Zeg mij maar na. Ik kies voor het leven. Ik kies voor Jezus Christus.
Ik kies voor Jezus Christus.
Ik kies voor leven en overvloed.
Ik kies voor leven en overvloed.
Ik geloof God is een goede God.
Ik geloof God
heeft het beste voor mij voor. Amen.